Zo leven wij altijd in verwachting. Wij leven altijd in adventstijd. Hè? Dat is nou eenmaal het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, waarin wij uitzien naar de komst van Christus. Wel, wij noemen dat de wederkomst, terecht natuurlijk. Maar niettemin is het de komst van Christus naar waar wij uitzien. En in deze dagen voor kerstfeest, wel, het is nog 11 dagen hebben we net uitgerekend. In deze dagen voor kerstfeest hebben we een mooie gelegenheid om eens te spreken over iemand die ook een eindje voor de geboorte van de Heer Jezus kwam. Namelijk Johannes de Doper. Ik besef dat we het daar niet zo bar lang geleden ook al eens over gehad hebben. Maar vandaag wil ik dan beginnen met u een gedeelte te lezen uit Maleachi. Dat is dus het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi hoofdstuk 2. En daar lezen wij vanaf vers 1. En nu, gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook al reden elk een derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uw feesten, zodat men u met dezelve wegnemen zult. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. En ik gaf hem die tot een vreze, en hij vreesde mij, en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Want hij is een engel des Heren der Heerscharen. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heer der Heerscharen. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. En dan lees ik verder in hoofdstuk 3, vers 1. Waar staat, zie, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, de Heere, die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En dan uit hoofdstuk 4, vers 5, of vers 4 lees ik eerst, waar staat, gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Tot zover. En dat was dan een korte verklaring, korte inhoud eigenlijk van dit hele Bijbelboek Maleachi. Laatste profetie uit het Oude Testament, althans behorend tot de zogenaamd Oud-Testamentische schriften. En het opschrift of de naam van dit boek is in feite al veelzeggend genoeg. Het betekent namelijk mijn engel, Malachi, mijn engel. En in dit Bijbelboek gaat het ook over een engel die de Heer zou zenden. Mijn engel zou hij zenden. Waarbij we moeten aantekenen dat het woord Malach weliswaar wordt vertaald met engel. Maar ik moet u er meteen bij zeggen dat dat helemaal geen vertaling is. Het is misschien goed om dat in de eerste plaats dan maar even te noemen. Het woord engel, wat wij kennen in het Nederlands, is helemaal geen Nederlands woord. Het is namelijk een Grieks woord. Het is het Griekse angel. En het Griekse woord angel is weer geldt als de vertaling van het Hebreeuwse Malach. Maar Malach betekent feitelijk slechts boodschapper. Of, want zo wordt het kennelijk gebruikt, koning. Maar hoe dat ook zij, een koning is eigenlijk hetzelfde als een boodschapper. U had het waarschijnlijk al eerder gedacht dat een koning in de praktijk niet anders is dan een boodschapperjongen. Maar goed, daar zullen we maar verder niet over hebben. Maar in elk geval, in de Bijbel is het zo dat een koning, welke koning dan ook, een boodschapper is van God zelf en in ieder geval verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van God en in feite ook een koning is, niet bij de gratie van mensen, zoals we dat tegenwoordig gemaakt hebben, maar hij is dat bij de gratie Gods. Elke koning is daarom per definitie een boodschapper. Trouwens, vele van de koningen, van de bekende koningen uit het Oude Testament, waren ook boodschappers. En als ik aan David denk, dan moet duidelijk zijn dat de man tegelijkertijd ook een profeet was en daarmee een boodschapper van de Allerhoogste God. Dus ook wat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk gezegd wordt, dat David weliswaar koning was, maar hij was een profeet. En hij profeteerde over zijn zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar hoe dat ook zij, deze hele uitdrukking mijn engel betekent feitelijk mijn boodschapper. Het zou kunnen betekenen mijn koning, dat kan het zijn, maar dat is toch zo omdat het gaat om een boodschapper. En ons Nederlandse woord engel is gewoon het Griekse woord wat gebruikt wordt voor de vertaling van dit Hebreeuwse. En dat is zo omdat wij in het Nederlands inderdaad geen goed Nederlands woord hebben om dat begrip malach uit het Hebreeuws weer te geven, vandaar dat men volstaan heeft met het Engelse woord. Precies dezelfde wijze, of met het Griekse woord bedoel ik, precies dezelfde wijze hebben de Engelsen het woord doop nooit willen vertalen en hebben het altijd, hebben het Griekse woord laten staan. To baptize heet het sindsdien in het Engels, maar het is het Griekse baptizo. Die vertalers hebben tenminste begrepen dat er geen Engels woord voor bestaat. Geen goed Engels woord wat alles omvat. Want dopen in het Nederlands geeft ook niet exacte betekenis weer. Dopen betekent immers verbinden met, als het in de grondtekst staat. In het Nederlands betekent het slechts onderdompelen. Maar de werkelijke betekenis is veel breder. Het betekent een opgaan in, het verbonden worden met. Wij hebben daar geen goede uitdrukking voor. En zo is het met het woord engel. Als je bij engel denkt slechts aan een geestelijk wezen met een heleboel veren aan zijn vleugels, dan is dat natuurlijk een aardige gedachte. Maar toch is dat niet voldoende. Want het woord engel kan voor van alles gebruikt worden, zolang het gaat om boodschappers. En of wij het dan geestelijke wezens noemen, gedienstige geesten, of we noemen het de Heer zelf, of we noemen het een profeet, dat maakt dan weinig uit. Zolang het een boodschapper is, heet hij engel. En als een koning die plaats van de boodschapper inneemt, heet hij ook malach. Nou ja, dan spreekt men het uit met melech of zoiets. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Zou je gedacht zijn hoe ze in Den Haag Jan uitspreken? Hè? Dan spreken ze, weet je dat niet? Dan spreken ze heel raar uit. Louis heet het. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Goed. Maar om de uitspraak gaat het niet. Het gaat om het woord. Mijn engel. En het laatste boek van het Oude Testament is de aankondiging van waar het Nieuwe Testament mee zou beginnen. Het is de verbinding die gelegd wordt met de daaropvolgende Nieuwtestamentische geschriften. En vanuit Malachi komen wij vanzelf terecht in, bij voorkeur het Lucas-evangelie, want dat neemt de draad weer op. Namelijk met het verhaal over niet alleen de geboorte en de aankondiging daarvan van de Heer Jezus, maar vooral ook met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En er wordt dan in Lucas 1 ook vele malen verwezen, rechtstreeks en ondubbelzinnig, naar deze profetie uit Malachi. Wat we nu gelezen hebben hier in Malachi is dat de Heer zijn engel zou zenden. Zie, ik zend mijn engel, zie, ik zend Malachi. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen die mijn weg bereiden zal. Dat staat in Malachi 3 vers 1. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heer die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Nu is het zo dat zelfs de vertalers een beetje in verlegenheid gebracht zijn en ze hebben ook niet helemaal precies geweten hoe zij het opschrift boven dit hoofdstuk zouden maken. Maar zie, er staat profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus. En inderdaad, dat is goed uitgevallen. Ik weet niet of het helemaal bedacht was, maar het klopt wel. Wat namelijk besproken wordt hier is niet alleen de komst van Elia of de komst van Johannes de Doper, maar zelfs ook de komst van de Heer Jezus. Alleen is het wat moeilijk om het uit elkaar te houden, omdat dezelfde uitdrukkingen gebruikt wordt voor beide, namelijk voor Johannes de Doper zowel als de Heer Jezus. Maar laat ik me eerst lezen of ingaan op hoofdstuk 2, want als men dat niet doet, begrijpt men zeker hoofdstuk 3 vers 1 niet. En ik weet dat, omdat ik er zelf jarenlang tegen aangekeken heb, tegen Malachi 3 vers 1. Maar dat is natuurlijk dom, dat moet je niet doen, je moet zo'n heel Bijbelboek gewoon bestuderen, hè? Dat is de beste manier. Dus we gaan nou een hoofdstuk terug, naar hoofdstuk 2, waar staat dat deze profetie gegeven wordt in de richting van de priesters. En nu gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Wat nu volgt, wordt dus regelrecht gezegd tot de priesters. Waarbij wij natuurlijk in eerste plaats denken aan de priesters van het oude verbond. Dat wil zeggen de afstammelingen van het huis van Aaron, levieten dus inderdaad. Maar in de tweede plaats denken we daarbij niet alleen aan Levi en de priesters in Israël, maar we denken ook aan Israël als geheel. Omdat Israël als geheel nou eenmaal een priesterlijk koninkrijk was. Dat ga ik nou niet uitleggen, want dat heb ik uitgebreider gedaan bij de bespreking van Hosea, ook aan deze plaats. Dus ik laat het er maar bij, maar het gaat er maar om dat die priesterlijke taak feitelijk ook was toebedeeld. Niet alleen aan de priesters in Israël, maar aan heel Israël. Want te midden van de volkeren der aarde is Israël het priesterlijke volk. Het koninklijke priesterdom. Zodat terwijl hier slechts gesproken wordt tot en over de priesters, diezelfde gedachte ook uitgebreid kan worden en toegepast wordt op het geheel Israël. Maar goed, er staat dan dat deze woorden zijn gezonden tot de priesters, indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook al reden elk een derzelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie, ik zal het uw zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, enzovoorts. En waar het om gaat, is dat deze priesters in feite de naam des Heren niet dienen. Dat is ook wat er steeds gezegd wordt. Zij dienen de Heer niet. Zij gedenken zijn naam niet, stond er. En welke naam dan wel, ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, de priesters waren er om de Heer te dienen en om de naam van de Heer groot te maken in het volk of aan het volk. En in brede verband heel Israël is geroepen om de naam des Heren groot te maken te midden van de heidenen, uiteraard. Maar deze priesters deden het niet en daarom komt deze profetie over hen. Daar wordt namelijk gezegd in de eerste plaats wat ze zouden moeten doen, wat hun taak feitelijk is. Maar er wordt ook gezegd wat er gebeurt omdat zij hun taak niet naar behoren vervullen. En dan het oordeel wat wordt aangekondigd is dan ook niet een oordeel wat slechts komt over de priesters te midden van Israël, de Levieten dus. Maar het is een oordeel wat feitelijk zou komen over het hele Israël, omdat heel Israël nou eenmaal die priesterlijke taak heeft. Daar staat er dan over deze priesters in vers 4. Vers 3, ik zal het uw zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uw feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dat wil zeggen, niet alleen de feesten zouden van Israël worden weggenomen, maar ook de Levieten, of moet ik zeggen, niet alleen zou de drek worden weggenomen, heel netjes gezegd, het huisvuil zou worden opgehaald, maar daarmee zouden ook de priesters zelf worden weggenomen, opgehaald, omdat ze tot drek gerekend worden. Ik moet me excuseren voor deze woorden, maar ik heb ze ook niet zelf geschreven. Hè? Maar ze staan er wel. Zie, ik zal drek op uw aangezichten strooien. Zo zouden ze dus uitzien als drek. Dat betekent dat ze niet anders zijn dan drek, uiteraard. En daarom worden ze met het drek uwer feesten weggenomen. Het vuil wordt weggeveegd. En dat gebeurt dus inderdaad met deze priesters, zegt de Heer. En dan staat er, dan zult gij weten in vers 4, dat ik dit gebod tot u gezonden heb. Opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. De zaak is namelijk dat de Heer uitdrukkelijk wijst op het verbond wat hij heeft met Levi. Nu is het zo dat God niet alleen een verbond heeft met Levi, God heeft een verbond met heel Israël. En in ieder geval in de dagen van Malachi was dat nog zo. En moet ook duidelijk zijn dat het daarbij gaat om het oude verbond. Want het priesterschap van Levi is een priesterschap wat deel uitmaakt van het oude verbond. Ik zou daarnaast natuurlijk moeten lezen de Hebreeënbrief, waar staat dat men onder het oude verbond slechts priester kan zijn als men afstamt van Levi. En andersom, als men niet afstamt van Levi, kan men geen priester zijn onder het oude verbond. Waarna gezegd wordt dat de Heere Jezus Christus niet van Levi afstamt en dus, hoewel hij hoge priester is, is hij geen priester naar het oude verbond. Waarna vervolgens gezegd wordt dat als de Heer hoge priester is, dus er noodzakelijk ook een ander verbond zou moeten zijn. En zo is het maar net, want de Heer is hoge priester niet naar het oude, maar naar het nieuwe verbond. Nou goed, allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat de priesterschap van Levi een onderdeel is van het oude verbond, het verbond der wet dus. En dat is een verbond wat de Heer gesloten had met Israël. En als onderdeel van dat verbond heeft Levi de plaats van het priesterschap gekregen. Het is trouwens opmerkelijk dat vanaf vers 10 gesproken wordt niet alleen over Levi, maar ook over Juda. Namelijk in vers 11, Juda handelt trouwelooslijk en er worden gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren welke hij lief heeft enzovoorts. En dat is opmerkelijk, want dat betekent dat hier twee namen van stammen genoemd worden, namelijk eerst die van Levi en daarna die van Juda. En in beide gevallen wordt gezegd dat ze trouweloos zijn, dat ze zich niet houden aan het verbond, dat ze niet trouw zijn aan de Heer enzovoorts. En dat is opmerkelijk omdat aan Levi is toegedeeld het priesterschap en daarmee ook, moet gezegd worden, de hoge priester uit Levi zou voortkomen. Eigenlijk is Levi hoge priester en daarna zijn erfgenamen. Dus Levi staat voor de hoge priester. Terwijl aan de andere kant de stam van Juda uitverkoren was voor het koningschap. Dat wil zeggen, de koning van Israël zou voortkomen uit Juda. Zodat we hebben Levi en Juda naast elkaar. Waarbij de een staat voor het hoge priesterschap en de ander staat voor het koningschap. En dat zijn dingen die in het oude verbond gescheiden zijn. Ze zijn namelijk verdeeld over verschillende stammen. Dat is het grote verschil met het nieuwe verbond, waarbij het koningschap en het priesterschap gegeven wordt aan één en dezelfde, namelijk feitelijk aan de Heer Jezus, die uit Juda is, maar die wel degelijk hoge priester is. En daar zijn dus Levi en Juda als het ware bij elkaar gekomen. Ik zei als het ware, want het hoge priesterschap en het koningschap zijn daar terechtgekomen bij één en dezelfde. Dus geen splitsing meer. En dat is nou precies waarom deze dingen hier aan het eind van het oude verbond vermeld worden. We vinden ze daar apart, Levi en Juda. Ze handelen beide trouwelooslijk, staat er. Maar daarna volgt het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond vinden we de opvolger van deze hoge priesters uit het oude verbond. Namelijk Christus. En we vinden ook de opvolger van de koningen uit het oude verbond, namelijk weer hetzelfde, Christus. Die twee lijnen komen daar bij elkaar. Trouwens, in het hieraan voorafgaande Bijbelboek, namelijk Zacharia, vinden we op verschillende plaatsen dezezelfde gedachten naar voren gebracht. Dat namelijk de hoge priester en de koning één persoon zouden zijn. Daar vinden we namelijk uitgebeeld dat de hoge priester onder de naam Jozua getooid wordt met een kroon, zodat de hoge priester als het ware tot koning gezalfd wordt. Dat is maar in een visioen, ik weet het. Het is profetisch van aard, maar het is de verwijzing naar het nieuwe verbond. Waar de hoge priester tegelijkertijd koning zou zijn, iets wat onder het oude verbond niet kon. En zo, Malachi is daar een bijna vanzelfsprekend vervolg op, waar eveneens op deze beide dingen gewezen wordt, het hoge priesterschap en het koningschap, en ook in die volgorde. En er worden dus opvolgers aangekondigd van zowel Levi als Juda. En in de praktijk blijkt dat er maar één te zijn. In de praktijk blijkt dat te zijn de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk. Maar dat weten we omdat het in de Hebreeënbrief staat. Maar nou zitten we in Malachi, nog onder het oude verbond. En dan wordt de situatie van het hoge priesterschap, of van het priesterschap in het algemeen, van Levi beschreven. En dan wordt gezegd dat ze trouweloos zijn. Maar daarna wordt vanaf 2 vers 4 gezegd wat de priesters eigenlijk zouden moeten doen. Wie zij zijn, wat hun taak is. En dan staat er: dan zult gij weten, vers 4 van hoofdstuk 2, dat ik dit verbond tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. En dan staat er over dat verbond met Levi, wat in feite dus gewoon het oude verbond, dat der wet is. Daar staat: mijn verbond met hem was het leven en de vrede. U moet goed begrijpen, de Heer had geen apart verbond met Levi. Als het gaat over het verbond met Levi, is dat het verbond met Mozes. Trouwens, van wie stamde Mozes dan eigenlijk af?
Ja.
Van Levi, hoor. Dat is makkelijk, want zijn broer was een Aaron en die staan dan van Levi. Dat is makkelijk onthouden, hè? Ja. Maar het oude verbond, het verbond met Levi, is in feite het verbond met Mozes. Maar Mozes was uit Levi en nou ik het toch aanhaal. In feite zijn die twee broers, Mozes en Aaron, eveneens de uitbeelding achtereenvolgens van het koningschap van Christus en het priesterschap van Christus. Die twee zijn broers, maar Mozes vervult de rol van de koning en Aaron vervult de rol van de priester. Ik bedoel dit, Aaron werd ook inderdaad priester en Mozes, nou, werd niet officieel koning, maar hij deed wel in de praktijk het werk van de koning. Men had nog geen koning, maar bij ontstentenis van een koning was Mozes zijn plaats vervangen, zijn stadhouder. Eigenlijk, daar komt het op neer. Maar die twee samen zijn samen weer de uitbeelding van Christus, die hoge priester en koning is. Het is trouwens ook niet voor niks dat we die twee, Mozes en Aaron, samen tegenkomen in de Hebreeënbrief, in het begin van de Hebreeënbrief, waarna van allebei gezegd wordt dat ze minder zijn dan Christus, ofwel Christus is meer dan Mozes en Christus is meer dan Aaron, want Christus is hoge priester en koning tegelijk. Dat staat allemaal in die Hebreeënbrief. Nou goed. Hoe dan ook, het verbond met Levi is dus het oude verbond, het verbond der wet. En van dat verbond staat hier in Malachi 2 vers 5, mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Leven en vrede. Want het oude verbond is wel degelijk een verbond van leven en vrede. Dat het dat in de praktijk dikwijls niet was, wordt hier verklaard. Er wordt namelijk gezegd waarom het dat niet was. Er staat namelijk over dat verbond. Ik gaf het hem, gaf het aan Levi, tot vrezen. En Levi vreesde mij. De bedoeling is dat men God daardoor zou dienen en Levi deed dat ook, staat er. Het was om God vrezen te worden. Daartoe diende die wet. En Levi deed het ook. Hij vreesde mij en hij werd om mijns naams wil verschrikt. Dat is twee keer hetzelfde. Dat betekent namelijk, hij vreesde mij. Hij hield rekening met mij. Hij wist wie ik was. Hij wist ook dat ik een God was die zou oordelen. Dat waren ze in de dagen van Malachi vergeten, staat er. Ja, staat in het laatste vers van hoofdstuk 2. Waar is de God des orders? Er staat in vers 7, die staat namelijk, gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien we hem? Daarmede dat gij zegt, want nou komt er wat zij echt zeggen. Zij zeggen, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan de zodanige. Met andere woorden, men leert eenvoudig, zal ik eens een raar woord gebruiken, alverzoening. Men leert namelijk, en het Jodendom leert het tot vandaag aan de dag, dat de mens vanzelf wel gerechtvaardigd wordt. Dat al die ellende in de wereld door God bewust gewild is, zelfs gemaakt is, maar dat dat niet geeft, want het komt allemaal vanzelf wel weer goed. Het is een kwestie van afwachten. Namelijk gewoon een kwestie van simpel wachten op de Messias en dan komt alles wel recht. Ja, dat was een beetje Afrikaans tussendoor, maar goed. Alles zal recht komen. Maar dat is ongeveer de gedachte van het Jodendom. Dat is tot vandaag de dag nog zo. Maar de Heer zegt, hoe zit het dan met die God des oordeels? Waar is dan de God des oordeels? Zo eindigt dit hoofdstuk. Waar is die God die dan een oordeel zou brengen? Dat wordt toch ook in de Bijbel geleerd, dat God zou oordelen? Wel, als het allemaal vanzelf wel goed komt en door God zo gewild is, waar blijft dan die God die zou oordelen? Die Israël toch ook kent? Met andere woorden, dit is geen Bijbelse leer, integendeel. Het is een verbastering van wat God leert. Het is ook maar hooguit een deel van de waarheid, voor zover het waarheid is. Het is maar nauwelijks waarheid natuurlijk. Maar er zit wel een kern van waarheid in, dat God het kwaad in de wereld inderdaad tolereert en gebruikt voor zijn doel. Dat is ongetwijfeld waar. Anders leefden wij vandaag aan de dag uiteraard niet, want er was Nederland al lang verwoest zoals Sodom en Gomorra. Lijkt me een duidelijke zaak. Helemaal God tolereert het kwaad de eeuwen door, omdat hij toch dit weer gebruikt tot zijn doel. Dat is waar. Maar dat betekent niet dat alle mensen vanzelf al een keer behouden worden of zo. Integendeel. Iedereen die hem afwijst, die niet tot hem wil komen, die zichzelf in de schriften heeft geopenbaard, zal het leven niet ontvangen. Maar wie de schriften onderzoekt en komt tot degene die daarin beschreven wordt, die zal wel het leven ontvangen. Dat staat allemaal in Johannes 5. Maar hoe dan ook, die wet, ook dat oude verbond, was een verbond van leven en een verbond van vrede. En God gaf het aan Levi en Levi vreesde inderdaad de Heer. En van hem wordt ook gezegd in vers 6 van Malachi 2, de wet, namelijk de waarheid, of gewoon de wet der waarheid, was in zijn mond. En andersom, er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Let even op dat er staat mond en lippen. Het is natuurlijk een parallelisme. Als er staat, de wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Dus twee keer hetzelfde. Eén keer staat er, in gewone woorden, hij sprak de waarheid, hij onderwees de waarheid. En aan de andere kant, hij wees geen onrecht. Wat hij leerde was recht en geen onrecht. En dat is de wijze waarop Levi de Heer diende. En er staat er ook bij, vervolgens in vers 7, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Nou hebben wij altijd gedacht natuurlijk dat wetenschap bewaard werd in grote boeken. Of in ons hoofd, of misschien in ons hart, dat kan ook nog. Maar hier staat in de mond, in de lippen. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Maar de zaak is gewoon dat hier niet gaat om een geheugen, om de opslag, de archivering van de waarheid, maar om het onderwijs van de waarheid, het horen, het spreken van de waarheid. En dat is de taak van de priester. Het onderwijs geven in het woord van God. Ik heb bij gelegenheid al eens eerder gezegd dat de taak van de priesters in de tempel, waarbij zij diende in de tempel of in de tabernakel eventueel, dat een onderdeel is van hun werkelijke taak, eigenlijk maar een zeer klein onderdeel daarvan, want hun werkelijke taak is het onderwijs geven in het woord van God. En een van de wijzen waarop zij dat doen is die van de tempeldienst, de eredienst in de tabernakel of in de tempel, waarin zij aanschouwelijk onderwijs geven, omdat de rituelen die zij daar volbrengen een uitbeelding zijn van wat zij normaal gesproken, ook op andere dagen, leerden gewoon met hun mond. Want het blijft zo dat die rituelen, die dienst in de tempel, dat dat de uitbeelding is van de weg tot zaligheid. Een uitbeelding van wie Christus is en wat hij doet enzovoorts. Al was dat maar alleen dat de priester zelf een type is van Christus. En in zijn priestelijke dienst in de tempel beeldt hij uit wat Christus zou doen. Heel eenvoudige waarheid die op vele plaatsen in de Bijbel genoemd wordt. Maar de belangrijkste taak van de priester was niet zijn dienst in de tempel. Want de meeste priesters deden eigenlijk hun leven lang nooit dienst in de tempel. Reken het maar eens uit. Er waren 24 priesterorden die in de loop van een heel jaar dienst moeten doen. Dan kan je gewoon uitrekenen hoe lang per jaar dat is. Hoe lang één orde per jaar dienst doet in de tempel. En dan blijkt dat uit die orde ook weer degenen die werkelijk dienst zullen doen, uitgeloot moeten worden. Omdat de meeste priesters normaal gesproken er niet aan te pas komen. Er zijn namelijk veel meer priesters dan dat er werk te doen is. Ik heb laatst iets gelezen over ambtenaren. Schiet me nou te binnen, maar nou goed, daar zal ik het maar niet over hebben, hè. Maar er waren in ieder geval meer priesters dan dat er werk te doen was. Zo is dat. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament ook tegenkomen dat een meneer met de naam Zacharia, in het Grieks Zacharias, dat is de naam van het een na laatste Bijbelboek waarin we Jozua en Zerubabel, namelijk de hoge priester en de koning, in één persoon vertegenwoordigd vinden. Wel, die Zacharias doet door het lot, want hij is uitgekozen door het lot, volgens zijn dagorde, dat is een van die 24 orden, doet hij toevalligerwijze, volgens het lot, doet hij dienst in de tempel. Vermoedelijk de enige keer van zijn hele leven. En ziet, daar verschijnt de engel des Heren aan hem. En wat leuk is dat nou toch. Daar vinden we Zacharia en aan hem verschijnt een engel. En dan hebben we precies de laatste twee boeken van het Oude Testament bij elkaar. In het eerste boek van het Nieuwe Testament. Want voor het gemak maak ik Lucas maar even tot het eerste boek van het Nieuwe Testament. Je kunt ze per slotverrekening alle vier naast elkaar zetten. Hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De historie gaat verder in Lucas met de uitgebreide aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dus ik neem in dit geval Lucas als het vervolg op Malachi. Wel, in Zacharia heb je Zacharia natuurlijk, de naam alleen al. En dan volgt nog mijn engel, Malachi. En in het Nieuwe Testament vind je Zacharia. En wat gebeurt er? Hij gaat de tempel in en hij vindt daar de engel des Heren, zal ik dan maar zeggen. Bij gelegenheid wordt hij Gabriel genoemd. Daar heb ik het nou allemaal nog niet over. Maar het gaat er maar om dat er priesters waren. En die priesters deden af en toe. Sommigen deden dus ooit eens een keer dienst in de tempel. Maar dat was een minderheid. Dat was een kwestie van het lot. Maar normaal gesproken bestond hun taak uit het onderwijs geven in het woord van God. Dat wij dat nauwelijks weten, komt omdat zij dat ook nauwelijks deden. Hè? Nee, er zit één te lachen, die denkt weer een ambtenaar. Maar dat bedoel ik dus weer niet, hè? Nee, zij deden dit nauwelijks in de praktijk. Hoewel ze de kans daartoe hadden, gaven ze geen onderwijs in het woord. En voor zover ze dat deden, deden ze dat op de verkeerde wijze, want dat staat er ook. Want waar waren we? Eigenlijk in vers 6, daar staat namelijk, neem ik de draad daarop, daar staat de wet der waarheid was in zijn mond. Nou, even correct, even heel nauwkeurig. Wiens mond? Levi dus, hè? Zeg nou niet de priester of de priesters, nee, Levi. Levi, daarover wordt gesproken. Over wat hij wel deed. Het was een verbond met Levi. En van in vers 5 staat, mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik gaf hem, Levi dus, die tot vrezen. En hij, Levi, vreesde mij. Hij, Levi, werd om mijn naam veel verschrikt. De wet der waarheid was in zijn, namelijk die van Levi. Het was in zijn mond. En er werd geen onrecht in zijn lippen, die van Levi, gevonden. En hij wandelde met mij in vrede. Nou weet ik wel dat Levi al lang dood was toen... Toen het oude verbond gesloten werd, was het misschien nog niet opgevallen, maar het was zo. Want het werd gegeven, de priesterschap werd gegeven aan Aaron. Maar Aaron, als afstammeling van Levi, wordt hier aangeduid met de naam van Levi. Een eenvoudige waarheid, als je een beetje de Bijbel gelezen hebt ooit. Goed, dus Aaron was in elk geval zo. Maar dan staat er verder over hem, over deze Levi. Hij wandelde met mij, in vers 6... in vrede, want het was een verbond des vredes, een verbond van leven en vrede. Hij wandelde, dat is trouwens leven, met mij in vrede, daar hebben ze bij elkaar. Hij wandelde in vrede en in rechtmatigheid, dat wil zeggen, hij hield zich aan het recht. Hij hield zich aan het gebod, kortom, hij hield zich aan het verbond. Niet in de zin van dat hij zich hield aan alle artikelen van het verbond, maar we weten langzamerhand dat er ook volgens de Bijbel een soort rechtvaardigheid is in de wet. En na de rechtvaardigheid die in de wet is, kan men onberispelijk zijn, zei Paulus. Maar weet u van wie dat nog meer staat? Zacharias. Dat is in Lucas, Lucas 1. Staat precies hetzelfde, hè? Er staat in Lucas 1, vers 5 en 6, er staat, in de dagen van de Herodes, de koning van Judea, was zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, nou, hij was uit de zonen van Aaron, anders was hij geen priester, dus zijn vrouw was dus ook van Aaron, uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth, en ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Nou, wat staat er in Malachi? Over Levi. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Zo is het dus. Het gaat om het trouw zijn aan de wet, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. Maar het was mogelijk, precies zover als de schrift dat zegt. Naar de gerechtigheid die in de wet is, kan men onberispelijk zijn. En zij waren zo, en van Levi staat hij was zo. Want, vers 7, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, men zal uit zijn mond de wet zoeken. Dat is een belangrijke uitspraak, want hoe kan men naar de wet onberispelijk zijn? Wel, wanneer men probeert de wet te doen, niet met handen en voeten, maar met de lippen. Of met het hart, zo u wilt. En misschien zou ik moeten zeggen met het hoofd, maar dan bedoel ik met het gemoed. Omdat Paulus van zichzelf zei, zo dan met het gemoed dien ik de wet Gods. Inderdaad. En met zijn mond sprak hij die dingen ook. En dan gaat het niet om dat wij de wet houden met onze handen en voeten. Dat zou wel mooi zijn, maar dat kan nou eenmaal niet, hè? Want het vlees staat er, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want dat kan ook niet, Romeinen 8. Maar met het gemoed, Romeinen 7, kan men zich wel aan de wet Gods onderwerpen. Men kan namelijk in zijn denken akkoord gaan met de wet Gods. En men kan in zijn denken en ook met zijn lippen die wet Gods onderschrijven. En dat is wat God van de mens verwacht. En wat God verwachtte van Levi en daarmee van alle priesters, is dat ze in ieder geval met de mond, met de lippen dus, trouw zouden zijn aan zijn woord. En eens werd er aan Mozes gezegd, of via Mozes werd er gezegd, dat er maar één manier was om de wet te doen. Dat was niet ver om te halen, het was niet in de hemel, het was niet in het dodenrijk, weet je wel. Maar het was dichtbij, in uw mond en in uw hart staat er. Of andersom, in uw hart en in uw mond. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men ter zaligheid. Het gaat om dat men met het hart het woord van God aanvaardt en onderschrijft en gelooft. En dat men als gevolg daarvan met de mond ook inderdaad de naam des Heren zal aanroepen. Letterlijk wordt het zo aangehaald uit Deuteronomium 30 in Romeinen 10. Maar goed, ik weet wel, dat is een zijstraat, maar als we terugkeren hier tot Malachi 2, moet het duidelijk zijn dat deze priesters de wet bewaarden. Niet omdat ze niet zondigden of zoiets. Maar gewoon omdat ze met de lippen de wetenschap bewaarden. En u weet, we noemen het steeds wet, maar wet is in het Hebreeuws Torah. En Torah betekent in het Nederlands niet wet, maar onderwijzing. Wij noemen het wet, maar het is een onderwijzing. Maar u weet, de wet van Archimedes was een onderwijzing van Archimedes, hoor. He? Ja, dat ga ik nu niet uitleggen, dat doen we een andere keer weer. He? Maar zo is het nou eenmaal. Zo'n wet is een onderwijzing. En Gods wet is ook een onderwijzing. Wat moet er dus met een wet gebeuren? Men moet hem onderwijzen, men moet hem leren. In de eerste plaats. Trouwens met alle wetten zo. Nou, men moet hem leren. En dat is wat hier dan ook staat. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Dat betekent dat ze die wetenschap spreken, dat ze daaraan trouw zijn. En men zal uit zijn mond, wiens mond, vers 7, wiens mond? Ja, Levi. Men zal uit zijn mond, die van Levi, maar Levi staat immers voor alle priesters. Men zal uit zijn mond, men zal uit de mond van de levieten dus en uit de mond van de priester, maar het is Levi. Men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel. Wie is een engel? Levi. Levi is een engel. Ja, sommige mensen dachten dat al, want hij is al lang dood natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is nou de christelijke mythe van dat de mens een engel wordt zodra hij overlijdt. Hè? U weet toch dat die ene man zegt tegen die andere, mijn vrouw is een engel. Dan zegt die andere, die zegt dan, dan heb je nog geluk gehad, want de mijne leeft nog. Maar goed. Dat is een rare gedachte is dat. Hè? Dat is een mythe. Dat is net zo'n mythe als dat Satan horentjes zou hebben en inmiddels in de poel des vuurs de mensen tot zich zou staan te trekken. Wel, Satan is daar niet en als hij er ooit terechtkomt, is hij zelf degene die daar in het oordeel terechtkomt. Dus de christelijke mythe over Satan. Je kunt er maar het beste een grap over vertellen, te leer je wat een onzin het eigenlijk is. Hè? Maar goed, van Levi staat dus, hij is een engel. Mooi vertaald, want wij vertalen eenmaal Malach altijd met engel, maar dat betekent het niet, betekent boodschapper. Hij is die boodschapper. Natuurlijk is het goed om het woord engel daar neer te zetten. Als we maar begrijpen wat de Bijbelse betekenis ervan is. Hij is een boodschapper en dat niet alleen. Want als erop aankomt is hij nog koning ook. Want hij is priester en hij is een voorafschaduwing van de uiteindelijke, definitieve, altijd levende, onvergankelijke priester. En die is koning. En afgezien daarvan, u weet waarschijnlijk, dat is een mooi verhaal. In de dagen van de Heer Jezus was er niemand op de troon. Was er geen koning in Israël. Maar bij ontstentenis van de koning, omdat de Romeinen dat natuurlijk gewoon verboden hadden, en daarvoor de Grieken al, en zo, dus het was al honderden jaren zo. Bij ontstentenis van de koning bleef er maar één over die in Israël de machtigste man was. En dat was uiteraard de hoge priester. En dat was dan ook de voorzitter van de Joodse raad, van het Sanhedrin enzovoorts. Merkwaardig genoeg hebben we er in de dagen van de Heer Jezus 2. Ik weet niet waarom dat was, maar goed. Dat hebben ze zelf ook weer anders gemaakt, dus alsof het twee hoge priesters zouden zijn. De een was de schoonzoon van de ander ook nog. Maar goed, misschien hebben we het daar nog wel eens een keer over. Maar hoe dan ook, de hoge priester was officieel de hoogste man, de man met de hoogste macht binnen het Jodendom. Vandaar dat hij per definitie ook een tegenstander was van de koning der Joden. Want mocht er ooit een koning der Joden verschijnen, zou het betekenen dat de hoge priester uit Israël toch een stapje terug zou moeten doen ten behoeve van de koning. Vandaar dat de hoge priester per definitie de grote tegenstander was ook van de Heer Jezus. Gewoon om politieke redenen. Want de Heer Jezus was de erfgenaam op de troon van David. Door niemand ooit bestreden. Zelfs in de paar duizend jaar historie van het christendom niet. En van het jodendom ook niet in diezelfde tijd. Hij was dat. Hij was de erfgenaam van de troon, maar hij kwam er niet op. In de eerste plaats omdat de Romeinen dat niet wilden. En in de tweede plaats omdat de Joden dat zelf niet wilden. Maar bovenal ook omdat de grote man binnen het jodendom, namelijk de hoge priester, het niet wilde. Om begrijpelijke redenen. Toch komt dat een keer bij elkaar. Zie. Maar goed, laten we terugkeren. Er staat dus over Levi, of de priester, dat hij engel is. Dat is hij ook. Hij is ook niet alleen boodschapper, maar fundamenteel ook koning. Al was het maar omdat hij bepaalde verantwoordelijkheden heeft te dragen namens God zelf. Hij is een engel des Heren der Heerscharen. En het woord engel bestaat niet. Ik zou eroverheen moeten lezen. Er staat eigenlijk, want hij is engel des Heren der Heerscharen. En nou de volgende vraag. Wie is de engel des Heren der Heerscharen? Ja, dan zegt u Christus en nou zeg ik Levi, want hier is het Levi. Toch? En dat kan heel goed hoor, omdat Levi niet anders is dan een type van Christus. In zijn hoge priesterschap namelijk. Dat blijft gewoon zo. Moet oppassen dat we die termen niet verabsoluteren en zeggen engel des Heren is altijd de Heer. Nou, in zeker opzicht is het waar, is het altijd de Heer, maar in directe betekenis is dat niet altijd het geval zoals hier. Want hier staat, hij is engel des Heren der Heerscharen, maar het wordt gezegd over Levi en het wordt daarmee gezegd over de priesters. Zij zijn dus boodschappers, of de hoge priester is boodschapper van de Heer der Heerscharen. Nou, er wordt dus gezegd over Levi, maar dan staat er, gij zijt van die weg afgeweken. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen. Let op, in vers 6 stond over Levi. Hij bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Maar gij hebt er velen doen struikelen. Van de wet. Of in de wet staten. Ze waren in de wet, maar in de wet struikelden zij. Dat betekent dat ze precies het tegenovergestelde gedaan hebben wat ze zouden moeten doen. Ze zijn wel met de wet omgegaan, hebben waarschijnlijk ook de wet gebruikt om hun leringen onder de mensen te krijgen. Maar ze hebben dan toch niet de wet geleerd op de wijze waarop het zou moeten. En daar, dat staat er dan ook. Er staat namelijk, gij hebt het verbond van Levi, dat is gewoon het oude verbond dus, gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Er staat niet, gij hebt het verbond van Levi vergeten, maar gij hebt het verdorven. Men heeft het namelijk verbasterd, of zal ik gewoon zeggen verkracht. Maar in ieder geval, het woord verderf, een verderving, staat altijd tegenover leven. Verderf is immers de werking van de dood. En terwijl dit verbond een verbond was van leven en vrede, in het begin van vers 5, blijkt het te zijn verdorven volgens het eind van vers 8. Men heeft het dus verkeerd toegepast. En dat is een waarheid die ik niet ontleen slechts aan deze verzen, maar die op vele andere plaatsen in de Bijbel wordt aangehaald. Waarbij men de wet verkeerd toepast. En die verkeerde toepassing komt er feitelijk op neer dat men zegt dat de wet een verzameling leefregels is, die de basis zijn voor de zogenaamde christelijke ethiek. Waarbij we vooral goed ons best moeten doen om ons aan die instellingen te houden en dan zal het wel goed komen. En dat is precies verkeerd, want dat is de wet niet. De wet is een onderwijzing, een Torah. Het is een onderwijzing aangaande de wijze waarop verzoening en rechtvaardigheid Gods tot stand komt. Want van de rechtvaardigheid Gods staat dat die is geopenbaard geworden buiten de wet om, maar hebben de getuigenis van de wet, Romeinen 3 vers 21. Zie? Dus de wet is een onderwijzing aangaande de wijze waarop die rechtvaardigheid Gods tot stand komt. In de wet wordt geïllustreerd op welke wijze een zondaar voor God verzoend wordt. Of voor God gerechtvaardigd wordt. In de wet wordt geleerd dat iemand genoemd de goel, de losser, dat zo'n losser de plaats kan innemen voor iemand die aan lager wal geraakt is, voor iemand die zijn bezitting is kwijtgeraakt, zelfs voor iemand die gestorven is. Want als iemand gedood is door een vijand, dan is het de goel, vertaald dan met bloedwreker, maar het is de losser, die dan wraak zal doen, die vergelding zal brengen vanwege de dood van de van die ene man, zou ik dan maar zeggen. Dus dat is de goel. Want dat is wat wij leren in de schrift. Dat als iemand gevallen is door de macht van de tegenstander. Het zij met opzet, het zij per ongeluk, dat doet er nou niet toe. Dan is het de goel, dan is het de bloedwreker, wordt het dan vertaald. Die daar vergelding voor zal doen. Dus dan spreekt over de Heer als degene aan wie gegeven is alle oordeel. Van wie gezegd wordt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dat is de taak van de goel. Maar tot de taak van de goel wordt ook gerekend dat als iemand zijn bezittingen verspeeld heeft, arm geworden is, een lager wal geraakt heeft, heet dat in het zeevarende Nederland, dan is daar de goel die dan gerechtigd is, niet verplicht, maar gerechtigd is om de verloren gegaane bezittingen terug te brengen. En om de persoon die in ballingschap of in slavernij terechtgekomen is, om die los te kopen. Dat hoeft hij niet te doen, nogmaals, maar hij mag het doen. Hij heeft het recht om dat te doen. Niet de plicht, maar wel het recht. Wel, wie is die goel? Wel, dit wil niet zeggen dat mensen dat God wil dat mensen voor elkaar zo optreden. Het zou trouwens een mooie boel worden als wij hier in Nederland zulke goels hadden, die wraak gingen doen op eigen houten, die voor eigen rechten gingen spelen enzovoort. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Was onder Israël ook niet zo. Eigenaardig, hè? Was toch niet zo. Nee, het is een onderwijzing over wat God doet als losser, als goel, wat God doet voor zondaren. Voor zijn familie zou ik moeten zeggen, want Paulus zegt dat de mens ook van Gods geslacht is. Wat God doet voor zijn familie die in moordenaarshanden gevallen is, die zijn bezitting is kwijtgeraakt enzovoort. Dat is wat de wet onderwijst. Dan heb ik het nog niet eens over al die rituelen die in de tabernakel of in de tempel uitgevoerd werden, die onderwijzingen geven van precies dezelfde strekking. Nou, hoe dan ook. Wat er gebeurde is dat men die wet verdraaid heeft, gemaakt heeft tot leefregel in plaats van tot onderwijzing. En daarmee heeft men er niet velen gebracht of bekeerd van ongerechtigheid zoals Levi deed, maar men heeft er juist doen struikelen in de wet, staat er. In vers 8. Nou, daarom, zegt de Heer, daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. En het aangezicht aannemen wil zeggen dat men ziet op de uiterlijke dingen. Men ziet op de uiterlijke dingen in de wet. Heb je al eens goed gelezen wat er staat? Er staat, maar terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. En aannemen van het aangezicht wil niet zeggen dat er sprake is van klassejustitie, maar het wil gewoon zeggen dat men bij al wat de wet spreekt slechts denkt aan het aangezicht, aan de uiterlijke dingen, aan de zienlijke dingen. En men past de wet daarop toe, terwijl de wet in wezen niet toegepast wordt op zienlijke dingen, maar juist op onzienlijke dingen. Daar komt de kracht van de wet vandaan. Dat het niettemin ook een uitwerking heeft op de zienlijke dingen is wel waar, maar als het niet anders is dan dat, dan heeft men feitelijk geen wet over. Dan heeft men die wet verdorven, want de zienlijke dingen gaan in elk geval allemaal voorbij en zijn aan het verderf onderhevig. En dat is eigenlijk wat hier verteld wordt. Men heeft de wet gezien, zoals Jesaja 28 zegt, alleen maar als gebod op gebod, regel op regel enzovoorts. Met als resultaat dat men achterover valt, staat er in Jesaja 28. Nou, dat wordt hier ook gezegd feitelijk. Terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Over dezezelfde priester staat bijvoorbeeld in vers 17, laatste vers dus weer van dit hoofdstuk. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien we hem? Wel, daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanig of waar is de God des orders? Dat wil zeggen, men onderwijst de wet, men stelt vast bovendien dat men hem niet houden kan en zegt dan volgens, nou ja, maar het komt allemaal vanzelf wel goed. En dat komt het niet. Omdat men niet trouw is aan de wet. Men zou namelijk de wet moeten geloven en als onderwijzing des Heeren moeten aanvaarden. En dan, omdat deze priesters het niet doen en feitelijk omdat heel Israël dit werk niet doet en niet op de juiste wijze de wet onderwijst, staat er in hoofdstuk 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel. Wie is die engel? Nee, ik zal het anders vragen. Wat is die engel? En wat die engel is, moet te beantwoorden zijn. Priester, namelijk. Want er was gesproken over Levi in 2 vers 7. Hij is engel des Heren der Heerscharen. Er wordt letterlijk gezegd over Levi. En dan in wat breder verband natuurlijk over de priesters naar het oude verbond. De Levieten dus in algemene zin. Maar als hier in dat verband in 3 vers 1 gezegd wordt, ziet, ik zend mijn engel, dan betekent dat niet alleen maar dat het een boodschapper is waarvoor dit woord engel nou eenmaal gebruikt wordt, maar er wordt gezegd, denk erop, ik zend iemand in de plaats van die priesters. In de plaats van de priesters van het oude verbond. Iemand dus die wel de wet zal onderwijzen op de juiste wijze. Die wel velen zal bekeren van de ongerechtigheid. Herinnert u zich? Malachi 2 vers 7. Hij bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Staat over Levi. En daarom zendt de Heer weer zo'n engel. Zie, ik zend mijn engel. Malachi staat er dus gewoon. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Wat zal die dan doen, die engel? Wel, die zal uiteraard velen bekeren van de ongerechtigheid. Want dat is wat Levi ook deed, staat er. En van die engel staat dan ook in 3 vers 1. Hij zal mijn weg bereiden en snellijks zal tot zijn tempel komen die Heer die gelieden zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Wie is die engel des verbonds? Dat wordt moeilijk. Ik moet meteen ja zeggen als iemand zegt Christus. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Het punt is namelijk dat hier in vers 1 twee keer gesproken wordt over een engel. Ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Nou, wij weten uit de uitspraken in het Nieuwe Testament dat die uitspraak gaat over Johannes de Doper. De wegbereider, maakt recht de weg des Heren enzovoort. Dus dat kan al niet missen. Maar als het dan weer staat de engel des verbonds, dan kan dat heel goed weerslaan op Johannes de Doper. Want die engel, die was al genoemd, en het was Levi, en het ging om het verbond met Levi, en hij, Levi, was engel des Heren der Heerscharen. Als hier nou staat, zie, ik zend de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt, kan dat net zo goed weer slaan op Levi, en dus weer slaan op Johannes de Doper, maar als we die verbinding met het voorgaande loslaten, kan het ook heel goed slaan op de Heere Jezus. En dat is een conclusie die je zou moeten trekken, niet uit het voorgaande, want dan zeg je het is Johannes de Doper, maar dat is een conclusie die je zou moeten trekken uit het volgende, namelijk, maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen, wie zal bestaan als hij verschijnt, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, als zeep des vollers, enzovoorts. En daar uit die dag zou je kunnen opmaken dat het is de Heere Jezus. En toch blijf ik volhouden dat het er niet ondubbelzinnig staat en dat het net zo goed van toepassing gebracht kan worden op Johannes de Doper. Bovendien, ook in het verdere verloop van dit boek, wordt uitdrukkelijk geschreven over Johannes de Doper, namelijk in de laatste verzen van dit Bijbelboek. Ik kom hier straks even op terug. We gaan eerst door, namelijk naar Malachi 4, waar staat in vers 4... Gedenk de wet van Mozes. Dat is aardig, hè? Er staat niet doet de wet van Mozes, maar er staat gedenk de wet van Mozes. Dat kan er niet anders, want de wet van Mozes doen, dat is juist het misverstand van de oud-testamentische priesters. Dat is de verderving der wet. Het gaat er niet om dat men de wet doet, het gaat erom dat men de wet gedenkt. En dus gelooft dat men die wet heeft in zijn hart en in zijn gemoed. Dus gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, die wet namelijk der inzettingen en rechten. En dan staat er, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En dan heb je het nou, in dit vers, Malachi 4 vers 5, wordt eerst gesproken over Elia en dan de dag des Heren. Dat betekent dat de Heer dan zelf komt, in het licht, dat het de dag genoemd wordt. Dus eerst Elia en dan de Heer zelf. En als we dan weer teruggaan naar 3 vers 1, vinden we daar hetzelfde, namelijk eerst Elia en daarna wordt er weer gesproken over een dag in vers 2, dus verwachten wij daar inderdaad de Heer zelf. En de moeilijkheid is dan dat in deze uitspraak van Malachi 3 vers 1 niet duidelijk wordt of het alleen gaat over Elia of ook over de Heer Jezus. En het enige antwoord daarop is dat Elia nou eenmaal een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarmee komen we terecht in feite in het Nieuwe Testament. En dan slaan we een hele lange periode over. Want tussen Malachi en het Nieuwe Testament Lucas ligt een periode van pakweg zo'n 400 jaar van stilzwijgen. En dan komt deze Elia. En dat blijkt dan te zijn, althans in eerste instantie, Johannes de Doper. Van wie gezegd wordt dat hij kwam in de geest en in de kracht van Elia. Toch? Kreeg je eerst een periode van stilzwijgen. En dan komt het verhaal van Zacharias in Lucas 1. Even kijken waar dat ook alweer was. Lucas 1, vers 5. Zacharias. En de Zacharias, de naam Zacharias, betekent Jehovah gedenkt. In de zin van dat hij terugkomt op wat hij oorspronkelijk gezegd heeft. Gedenken wil zeggen dat het weer in herinnering komt, dat het weer boven komt. Het woord wordt ook vertaald met het opschrijven van iets. Iets vastleggen. Dat wil zeggen, het was er altijd al, maar op een gegeven moment komt het weer tevoorschijn. Dat is gedenken. Gewoon het zich weer herinneren, dat is het eigenlijk. Komt opnieuw her te binnen. Het schiet je opnieuw te binnen. Het komt her in. Hè? Herinneren is dat. Want dat is de betekenis van het Zachar. En de naam is dus Zachar. Ja, namelijk hij gedenkt. Jehovah. En dat is precies wat er gebeurt. Want na Zacharia, het ene laatste boek van het Oude Testament. Na Zacharia krijgen we dan nog even Malachi, maar het is in dezelfde tijd. En dan een hele poos niks, een zwijgen van God, totdat de naam Zacharia weer boven komt, want God gedenkt opnieuw. En dan krijgen we de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus, na een periode van zwijgen. Hebt u dat? Mooi, dan houden we dat even vast. Want wat er nou gebeurt, is dat deze Zacharias, die gaat de tempel in, doet daar zijn dienst enzovoort. Er zou aardig wat over te vertellen zijn, maar daar heb ik natuurlijk nou allemaal verder weer geen tijd voor. Maar ik ga verder naar wat er staat, want er staat dat een engel bij hem komt en hij kondigt hem aan in vers 13. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. Uw gebed is verhoord, staat er. En dat komt omdat Zacharias was inmiddels al op dagen gekomen, staat er in vers 7. Zijn vrouw ook, en zijn vrouw was onvruchtbaar, hij kennelijk niet. Maar ze waren op dagen gekomen en geen kinderen gekregen. En Zacharias had er kennelijk voor gebeden, maar Zacharias heet de Heere gedenkt. En inderdaad, na zoveel tijd gedenkt de Heer zelfs deze gebeden van Zacharias. Zie. Om het heel vlug te zeggen, Zacharias zelf is uiteraard is eigenlijk een beeld van God zelf. En Elisabeth is een beeld van het huis. Bet heet ze niet voor niks. Het huis van God. Kortom, eigenlijk is het gewoon Israël. En u weet, God is vruchtbaar, maar Israël niet. Israël is die onvruchtbare vrouw. Maar na verloop van tijd, na lang wachten, wordt ze dan toch nog zwanger en baart alsnog een kind. Het is hetzelfde verhaal als van Abraham en Sarah en van Isaac en Rebecca en Elkana en Hanna. Ja, daar haalt u nog een paar keer. En hier gebeurt het weer, omdat het steeds dezelfde waarheid is. Jehovah gedenkt. En het lange wachten van Zacharia en Elisabeth in hun leven is ongetwijfeld weer de uitbeelding van het wachten sinds Zacharias uit het Oude Testament en het Lucas-evangelie, dat wil zeggen de hele intertestamentaire periode. Het wacht op de komst van de Messias, maar God zwijgt. 400 jaar lang. Maar de Heer gedenkt, Jehovah gedenkt. En op deze wijze wordt het hier uitgebeeld. En er wordt gezegd, vrees niet, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Over die van Johannes de Doper, hoor. En want hij zal groot zijn voor de Heere, Johannes de Doper. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Het lijkt wel een Nazarener of Nazoreer, hoe dat maar heet. Maar het is Johannes de Doper. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Maar wie was er met van zijn moeders lijf aan vervuld met de Heilige Geest? Het lijkt net of je over de Heer Jezus leest toch, hè? Het is net of het gaat om Maria, die uiteindelijk zwanger wordt. Door een wonder van God enzovoort. Ook als een beeld van Israël. Het is eigenlijk Mirjam, want Maria is gewoon Grieks voor Mirjam. En dan hebben we de zuster van Mozes en Aaron. Maar goed, dat is allemaal van die zijstraten waar ik nou niet in kan, hè? Maar goed, het is een tijdelijk afgesloten, zal ik maar zeggen. Maar hij was van de moederslijf aan vervuld met de Heilige Geest. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Waar staat dat? Ja, Lucas 1 vers 16. Maar het is wel aangehaald uit Malachi 4. Het laatste vers van het Oude Testament. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen weten brengen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Of, want we zouden natuurlijk ook gewoon meteen kunnen lezen, Malachi 2 vers 6. Hij bekeerde er velen van de ongerechtigheid. Dat staat van Levi in Malachi 2 vers 6. Er staat van de zogenaamde Elia in Malachi 4 vers 6. Maar het staat over Johannes de Doper in Lucas 1 vers 16. En van Johannes de Doper staat het in Lucas 1 vers 17. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Met andere woorden, deze profetie over Elia, wat gewoon betekent mijn God is Jehovah. Deze profetie over Elia aan het eind van Malachi is een profetie die wel degelijk rechtstreeks van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper. Hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, daar heb je het weer. Malachi 4 vers 6, het laatste vers van het Oude Testament. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En allemaal over Johannes de Doper. En die zou komen na een tijd van zwijgen. Want daar gaat het nu om, want daar staat er. En Zacharia zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want hij was een echte Jood en dus vroeg hij een teken. He? En hij zeide, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta. En Gabriel betekent gewoon man van God hoor. Ik ben man Gods. Ik sta dus voor God. Eigenlijk is dat die voor God sta is niet anders dan een toelichting of een vertaling van zijn naam, Gabriel. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Met als resultaat, het volk was wachtende op Zacharias. Weet je hoe lang? Zal ik het eens door elkaar gooien? Zij wachten 400 jaar. Ze waren wachtende. En ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. Maar het verhaal is natuurlijk dat hier opnieuw gezegd wordt. En eigenlijk dus vinden we dat nu al voor de derde keer. Dat als die Messias komt, als de beloofde zoon komt, zal het zijn na een tijd van zwijgen, na een tijd van onderbreking. Dat is de onderbreking in de Bijbel zelf, tussen het Oude en Nieuwe Testament, 400 jaar. Het is een tijd van zwijgen in het leven van Zacharias en Elisabeth. Ze werden eerst oud, alvorens de zoon kwam. En als we dat allemaal gemist hebben, dan hebben we hem nou nog een keer. Want nou staat er dat het volk zweeg buiten, stond te wachten. En als we zelfs dit nog missen, komt het nog een keer. Want het staat namelijk, als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde enzovoort. Want hij bleef stom tot aan de geboorte van het kind aan toe. En dan staat er, en het geschiedde als de dagen zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden. Daar heb je het weer een keer. Want die verberging van 5 maanden is weer die onderbreking en het wachten op de dingen die zouden komen. En nou krijgen we natuurlijk nog een keer. Want deze Elia, dat wil zeggen deze Johannes de Doper, deze engel van God, is een uitbeelding van de Heer Jezus zelf. En wanneer komt de Heer Jezus? Wanneer komt de Messias, de echte, de Messias zelf, wanneer komt die? Wel, na een periode van zwijgen. En dan zegt de volgende, hoezo, bij zijn eerste of bij zijn tweede komst? En dan is het antwoord, hoezo? Allebei namelijk. Eerst na die 400 jaar van zwijgen aan het eind van het Oude Testament. En daarna na een periode van 2000 jaar van zwijgen, waarin wij vandaag aan de dag leven. Die hele situatie van het wachten van Zacharias en Elisabeth op verschillende dingen is allemaal de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling waarin wij wachten op de werkelijke Messias. Want van wie was Elia een beeld? Ja, van Johannes de Doper, want Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. Maar Elia is een beeld van de Heer Jezus zelf. Zie. En zelfs, maar dan wordt het helemaal moeilijk, zelfs als de Heer in de toekomst komt, herhalen zich deze dingen. Want ook dan verschijnt weer eerst Elia en dan krijg je een poos van wachten, van 3,5 jaar nadat Elia weg is, krijg je een periode van 3,5 jaar wachten, dat is de tijd van de verdrukking, en dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Dat is precies hetzelfde verhaal. En ik moet het nog verder vertellen, want dat is maar alleen aan Israël, want de eerste der volkeren. Maar daarna krijg je weer een periode van wachten van 33 jaar, waarna de Heer verschijnt op de troon zijner heerlijkheid. Zodat de uiteindelijke komst van de Messias altijd is nadat er eerst een voorloper geweest is en toen een poos niks. Eerst een voorloper en dan komt hij pas echt. En het herhaalt zich steeds. En waarom is dat weer zo? Wel, omdat die voorloper, wie het ook is, altijd een uitbeelding is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, waarna pas in zijn tweede komst de profetieën definitief vervuld zullen worden. Met andere woorden, voordat Elisa kwam, kwam Elia. Voordat Christus kwam, kwam Mozes. Maar voordat Christus in de toekomst komt, komen eerst Elia en Mozes. De twee getuigen uit de Openbaring weer. Het herhaalt zich dus steeds. Zie? En voordat deze Zacharias kwam, kwam er eerst een andere Zacharias. En deze Zacharias, hier de vader van Johannes de Doper, moest een poos wachten voordat zijn gebeden verhoord werden enzovoorts. Maar de optreden van Zacharias in het Oude Testament, de profeet, was na een periode van wachten, namelijk van de hele periode van ballingschap, tot aan de herbouw van de tempel in zijn dagen. Toen werd er gezegd, Jehovah gedenkt, hier is Zacharias, Jehovah gedenkt, en er wordt toch een tempel weer gebouwd. De tempel die verwoest was onder Nebukadnezar wordt herbouwd. Maar diezelfde situatie van het herinneren van het gedenken van Jehovah wordt profetisch verplaatst naar nog toekomende dagen. En in de eerste plaats in verband met de komst van Elia. En dat blijkt in Johannes de Doper te zijn. Maar Johannes de Doper zelf is een beeld van de Heer die na hem kwam in zijn eerste komst. De Heer in zijn eerste komst. Want de Heer zelf is zijn eigen voorloper. Zijn komst in het verleden is de voorloper van zijn komst in de toekomst. En zo herhaalt hij dat. Ik weet, wij verdwalen daar soms. En we zeggen, wat is nou wat? Maar het punt is dat we verschillende, dat hetzelfde principe op verschillende niveaus en in verschillende lijnen wordt toegepast. Zeer overvloedig, mag ik wel zeggen. Uiteraard, opdat het ons niet zou ontgaan, dat voordat de Messias komt, om de vervallen hut van David en dus van Juda weder op te richten, hij eerst zou komen als wat anders. Als de vernederde, als degene die zou lijden en sterven enzovoort. Want hoe komt Elia aan zijn eind? Strikvraag is dit. Nee, ik bedoel het heel serieus. Ja, hij werd opgenomen, maar ik zei niet, hoe kwam hij aan zijn eind? Want hij is niet aan het eind. Elia werd opgenomen omdat hij niet aan het eind is. Want zijn einde komt pas in het midden van de 7e week van Daniël. Zijn einde komt pas op de dag dat officieel de 3,5-jarige verdrukking voor Israël begint, want dan wordt hij gedood. Elia leeft nog. Vandaar dat hij ook verscheen samen met Mozes bij de Heer op de berg der verheerlijking. Ze horen erbij. Maar Elia's taak is nog niet afgelopen, maar Elia zal gedood worden. In Jeruzalem. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte staat er. Hij is nog niet aan zijn eind. En hoe kwam Johannes de Doper aan zijn eind? dezelfde wijze. Hij werd onthoofd. Precies een er. Ja. En hoe kwam de Heer Jezus aan zijn eind? Hij werd gedood. En het hoofd is weg. Ja, het is wat raar gezegd, maar ik doe mijn best om het goed te zeggen. Het hoofd is weg. De Christus zelf. Het lichaam is er nog. Blijkt alleen dood te zijn. Ja, denk er maar eens over na. Want ik heb het over u en mij hoor. Over het lichaam van Christus. Ja, moeilijke zaak, ik weet het wel. Maar naar het uiterlijk zijn wij dood. Alleen naar de andere kant, naar de geestelijke dingen, zijn we met de levende Christus verbonden. Maar het kent, die wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Omdat ze het hoofd niet kent, enzovoorts. Het is hetzelfde verhaal. Het hoofd, namelijk de Rosh, de eerstgeborene eigenlijk. Het begin van alle dingen. Hij is weg, heeft zich teruggetrokken uit deze wereld. En wat er van overblijft van die Christus, dat is naar buiten toe, alleen u en ik. En dat leeft niet zo erg. Niet zo erg fanatiek, zal ik maar zeggen. Maar goed, we hebben het een andere keer wel weer eens over. Maar het gaat erom dat we dingen zouden begrijpen, dat altijd eerst die voorloper daar is. Maar de voorloper is uit Levi. Terwijl degene wiens weg bereid wordt, Christus zelf dus, is niet uit Levi, maar uit Juda. En dat betekent dat de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst de taak van de Leviet overneemt. Dat weten wij trouwens al hoor. Want er staat in de eerste plaats in de gelijkenis. Want er was een priester, die kwam langs en die deed niks. En hij kwam, nee, hij blafte ook niet, nee, hij deed helemaal niks. Priester kwam langs, deed niks. En toen kwam er een leviet langs, of ander, ik ben altijd de volgorde kwijt. En die deed ook niks. En toen kwam de Heer langs en die deed wat de priester en de leviet hadden moeten doen. Zo is het verhaal toch. Dus de Heer neemt, ja, het was een Samaritaan, maar goed. Maar hij nam de plaats van deze priester en van deze leviet in. En de priester is een leviet, dus het is de taak van Levi. Die hij op zich nam. Kortom, in zijn eerste komst was de Heer in de eerste plaats hoge priester. Ja, nee, niet van het oude verbond, want dat kon niet, want hij stamde niet van Levi af. Maar naar het nieuwe verbond. En daarom is hij ook de middelaar des Nieuwe Testaments enzovoort. Dat zegt de Hebreeënbrief dan vervolgens. In zijn eerste komst was hij niet de koning, in tegendeel, hij was de priester. En pas daarna komt de koning. En dat wordt uitgebeeld in eerst Johannes de Doper. Die dan ook van het toneel verdwijnt. En die plaats moet maken voor degene in wiens schoenen hij niet kon staan, zei hij. Namelijk, hij maakte plaats voor degene die na hem kwam, want die was meer dan ik, enzovoorts. Het moet duidelijk zijn dat die Heer, die straks in de toekomst verschijnt, in zijn wederkomst, is meer dan de Heer die met kerstfeest, bij wijze van spreken, verscheen in Bethlehem. Waarom? Omdat de Heer in zijn eerste komst kwam in vernedering, in het vlees, in gelijkheid der zondigen vlees, staat er. Maar in ieder geval onder het oude verbond. En ja, het klinkt altijd wat oneerbiedig, maar als onderdeel van een oude schepping. En dus is hij minder dan degene die straks wederkomt. Want dan is hij de eersteling van een nieuwe schepping, niet als vlees, maar als geest. Niet in vernedering, maar in heerlijkheid, enzovoorts. En dat is het verhaal. Zie je? De eerste komst, wel die eerste komst in het vlees was opdat hij zou sterven. Niet opdat hij zijn koninkrijk zou hebben, maar dat hij zou komen te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om het werk te doen van de hoge priester, een werk tot verzoening van de zonde van het volk, heet zoiets in de Hebreeënbrief. En dat is wat hij deed. En Johannes de Doper beeldde dat uit in wat genoemd wordt de doop van Johannes. De eerste moet verdwijnen opdat de tweede zou opstaan. De eerste wordt, sorry, maar ik moet het vlug zeggen nou even. De eerste wordt verdronken en de tweede wordt uit het water geboren. Ik heb het over de doop. En ik bedoel het niet zo onherbiedig als het klinkt. Maar dat is het nou eenmaal. Want wat ondergedompeld wordt, wordt geacht te sterven. En wat opstaat, wordt geacht opnieuw geboren te zijn. Uit het water, uit het brekende water geboren. Uit geestelijk water gaat het eigenlijk om natuurlijk. Maar dat is het verhaal. Maar degene die in het water gaat is Johannes. En degene die eruit opstaat is de Heer Jezus. Zo zou je dat dan kunnen zeggen. De eerste gaat voorbij. De eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Denk er ineens aan. Maar het staat ook in de Hebreeënbrief. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Johannes de Doper werd weggenomen. En de plaats wordt ingenomen door de Heer Jezus. Zijn discipelen begrepen dat aanvankelijk niet. Maar stelden het wel vast. En Johannes stuurde zijn discipelen zelfs door. Je moet niet bij mij, je moet daar wezen. Ik heb je toch gezegd wie dat is. enzovoorts. Maar diezelfde verhouding tussen de Heer, tussen Johannes de Doper en de Heer, herhaalt zich in de verhouding tussen de Heer zelf bij zijn eerste komst en de Heer bij zijn tweede komst. Want pas zijn tweede komst is de definitieve en die komt na lang wachten. Na lang zwijgen. En dat zwijgen deed zich eenmaal voor in de dagen tussen het oude en het nieuwe verbond, natuurlijk. Maar dat zwijgen, dat is precies de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Er valt nog niks te zeggen. God spreekt ook niet. God heeft zijn laatste woord gezegd. God heeft gezegd wat hij doen zou, zoals aan Zacharias gezegd was wat God doen zou. Die man Gods die voor het aangezicht God staat, die heeft gezegd wat God zou doen en dat was het laatste woord. En daarna werd er pas weer gesproken toen inderdaad de belofte van God vervuld werd. En zo leven wij vandaag aan de dag in het zwijgen van God. Dit zwijgen, dit stom zijn van Zacharias is de uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Het enige wat wij hebben en wat Johannes had, nou wat had Johannes? En zijn omgeving. Wat hoorden ze van Johannes? Wat hadden ze? Het geschreven woord, het vastgelegde woord, een tablet staat, een kleitablet, een verwijzing aan de ene kant naar de tien geboden, naar de wet van het oude verbond natuurlijk, maar het is een verwijzing in het algemeen naar het geschreven woord wat we hebben. God zegt niks. Sommige mensen denken dat God rechtstreeks spreekt, maar dat is een groot misverstand. God spreekt niet, God heeft gesproken. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze gesproken tot de vaderen, maar nu, in deze laatste tijden staat er in Hebreeën 1 vers 1, het is alweer Hebreeën, heeft God tot ons gesproken door of in of vanwege of met of door middel van de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen en die gesteld is zelfs boven de engelen. Nou, dat is het dan. En dat is vandaar dat wij vandaag leven in de dagen van het zwijgen van God. En wat verwachten wij? Wel, wij verwachten de geboorte van dat geschenk van Jehovah, want dat betekent de naam Johannes. Maar het geschenk van Jehovah, het geschenk des Heren, wel de genade geeft Gods. Wat is dat? Dat is Christus zelf. Hij is Gods gave. Hè? En het is daarmee het eeuwige leven, want het eeuwige leven is in hem. Dat is waarop wij wachten. Wij leven in het zwijgen van God, maar we weten precies wat wij verwachten, omdat God gesproken heeft. En daarom, ik begon deze middag met te zeggen, wij leven in de adventstijd, een tijd van verwachting. Betekent dat? Wel, wij verwachten niet de vleeswording van de Messias. Want wij geloven dat dat al geweest is. Maar wij verwachten op de vervulling van al die beloften die van oudsher in het Oude Testament gedaan zijn. Wanneer namelijk dit zwijgen, deze periode van zwijgen en van verborgenheid in deze vijf maanden, ik bedoel de vijfde bedeling dus, voorbij is, dan zal namelijk onze Heer komen, geopenbaard worden in heerlijkheid als hoge priester en als koning tegelijkertijd. Maar dat is omdat hij niet is Levi, maar omdat hij meer is dan Levi. Dat is precies wat de Hebreeënbrief zegt. Dat hij meer is dan Levi. Hij is namelijk koning en priester tegelijk. En dat komt niet omdat hij Levi is, maar omdat hij diegene is aan wie Levi zijn tienden betaalde. Maar dat is een ander onderwerp en daarover hebben we het misschien wel weer eens een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij dit woord, uw woord, ontvangen hebben. Dit woord wat al zo oud is. Dit woord waarvan u de moeite waard hebt gevonden om het op te laten schrijven. We danken u dat we dat woord, deze onderwijzing, deze geboden hebben ontvangen als lering, niet met betrekking tot onszelf, maar als lering van u. Een lering aangaande u. Wij danken u dat we uw woord leren kennen als de uw zelfopenbaring of als de openbaring van uzelf over uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat we mogen komen tot hem die in dit woord aan ons beschreven wordt. We danken u, Vader, dat aan het woord ook niks meer toe te voegen is. Dat u gezegd hebt alles wat u te zeggen had, zodat wij tot kennis kunnen komen van alles wat u te zeggen hebt en te zeggen ooit zult willen zeggen aan de mensheid. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we daarom niet alleen weten hoe het verleden was en hoe u in het verleden gehandeld hebt ten opzichte van mensen en ten opzichte van Israël. Maar we danken u dat we ook mogen weten wat onze positie is nu, maar ook wat de toekomst is die u bepaald hebt. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat, hoewel de hemel van koper lijkt, wij toch uw stem kennen, omdat die is vastgelegd in dat woord wat wij mogen onderzoeken. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat we daarom ook altijd hoop hebben. Dat we mogen uitzien op die toekomst, op de komst van onze Heer en Heiland,
niet in vernedering, maar in verhoging. En we danken u dat we ook mogen weten dat wij zullen delen in die verhoging en verheerlijking wanneer hij ten andere malen zal verschijnen als onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat we ook deze dag deze woorden mochten overdenken. Dat we mogen zien dat u alle dingen die u doet ook van tevoren aankondigt en ook uitlegt opdat we ze zouden herkennen wanneer ze gebeuren zullen. En we danken u, Vader, daarom dat wij uw woorden tot ons mogen nemen, daardoor verbonden mogen worden met u. Dat we uw gedachten ook de onze mogen maken. Dat we met ons gemoed uw wet, uw woorden mogen dienen. En dat we met ons hart deze woorden mogen geloven en ook met onze mond deze woorden mogen spreken. En boven alles uw naam mogen aanroepen, opdat wij genade zouden vinden, reeds nu, en ook geholpen zouden worden te bekwame tijd. Wij danken u, Vader, dat we in die rijkdom mogen leven. In afwachting niet van vernedering, maar in afwachting van heerlijkheid en verhoging, die er is door uw koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. Amen.